Nou, beste Willy, fijn dat je vanavond een interview wil geven over een prachtige prijs die je hebt toegekend gekregen. Een erkenning voor jouw werk als aanspreekpuntcoördinator van LGBT-zaken in Vlaanderen. En met name dan volgens mij in het bisdom.
Alle bisdommen.
Nou,
alle Vlaamse bisdommen.
Welkom, je hebt de tijd genomen om even mij te woord te staan. En dat is allemaal voor Wij de Kerk, voor de website van Wij de Kerk, waar ik ook deel van de redactie van uitmaak. En we bereiken daarmee ongeveer 30.000 mensen en dat is niet niks. Dus hartelijk gefeliciteerd met die toekenning. En ik zou eigenlijk willen beginnen met de vraag, wat betekent deze prijs voor u?
Eerst en vooral bedankt dat jullie mij geïnterviewd. Bedankt. Voor mij is dat een ganse eer. Het is de eerste keer dat ik een prijs krijg. Dus dat was een beetje blij overrompeld, hoe moet ik dat noemen? Ja, zo blij verrast. Ik zie in die prijs een erkenning van naar mezelf, maar ook naar mijn collega's die ik coördineer. In Vlaanderen hebben we dus 5 bisdommen. En Brussel is eigenlijk nummer 6. Maar Brussel is natuurlijk een specificiteit van het land, de tweetaligheid. Maar ik zie daarin erkenning voor mijn werk, maar ook het werk voor mijn collega's. Die zich ook inzetten om eigenlijk een pastoraal te creëren waar gelovigen uit de LGTBI-gemeenschap en hun familie welkom zijn. Gastvrij ontvangen ze. En dan een heel specifiek zie ik daar ook een erkenning en een dank. Want ik doe dit dankzij de Vlaamse bisschoppen. Die in groep daar een document hebben gegeven. Dus ik zie daar ook een erkenning aan hen toe, voor hun inzet. Maar natuurlijk, ik ben dan degene die een beetje daar spreekbuis ben, maar ik dank in naam van al die mensen en dank dat ik die prijs krijg, omdat ik ook gelezen heb dat RK Homo-Emancipatie eigenlijk ook bruggenbouwer is. Bruggenbouwer tussen de geloofsgemeenschap, de homo, laten we het gemakkelijk noemen, homo-gemeenschap, ik bedoel daarmee LGTBI+ natuurlijk, maar om het gemakkelijker te zeggen, om een brug te bouwen, een hand te reiken naar de kerk, die ze eigenlijk ook heel graag zien, en dat ze proberen eigenlijk toch in verbinding te blijven. En toch proberen ze te getuigen, en eigenlijk die kerk ook, duidelijk te maken, een stem te laten horen. Dus ik vind dat een prachtig initiatief. Ik vind dat een dankbaar initiatief om die verbinding te maken, om dat luisterend oor te zijn voor de geloofsgemeenschap en eigenlijk daar ook een taak op te nemen om de kerk toe te zeggen, kijk, mensen, wij bestaan. Zij maken, laat me zeggen, ze maken ons zichtbaar in de kerk door te ageren. Eigenlijk vind ik op een heel, wat ik kan lezen, een constructieve manier, zoeken zij toch om ergens de zichtbaarheid te maken. Dus voor mij, ik vind dat een heel mooie missie die ze hebben. En ik ben dan ook dankbaar om die erkenning te krijgen. In mijn eerste stappen dat ik ook zet, we zijn nu nagesteld sinds 1 september 2022. Het wordt dus dit jaar 2 jaar. Dus ik ben eigenlijk een jong iemand van 62 die eigenlijk iets opneemt. Dus mijn grote dankbaarheid en ook vind het een heel mooi initiatief. En al mijn steun ook om de inzet van die mensen, soms in moeilijke omstandigheden. Ja.
Dank, ja, mooi. U heeft daarmee al een beetje verteld over uw rol, hè, binnen die interdiocesane samenwerking. En wat dat dus, zeg maar, wat het doel daarvan ook is. Maar kunt u nog iets meer over uzelf vertellen, over uw eigen?
Ja, mijn verhaal is eigenlijk Maandag, dus ik ben 62 jaar, maandag is het mijn verjaardag, word ik 63.
Gefeliciteerd.
En eigenlijk is het dan, dank u, is het 30 jaar geleden dat ik mijn coming-out maakte.
Zo.
Dus 30 jaar. Ja, ik was 33 jaar. Ik was vanuit kinds af aan altijd actief binnen de katholieke kerk. Ik kom uit een katholiek gezin, een traditioneel Vlaams katholiek gezin. Ouders zijn van Vlaanderen naar Brussel komen wonen. Ik ben geboren in Brussel. Ik ben een Brusselaar en ik was in onze parochie actief als coliet, misdienaar, later als lector. Maar ik was eigenlijk nooit uit de kast. Ik heb lerarenopleiding gedaan, heb even lesgegeven en dan werd ik gevraagd om te gaan werken in de koepelorganisatie van het katholiek onderwijs. Dat is eigenlijk de organisatie die alle schoolbesturen van alle katholieke scholen in Vlaanderen vertegenwoordigt. En ik werd daar gevraagd om rond onderwijspersoneel te werken. Ik was daar ook niet uit de kast. Ik heb meer dan 33 jaar voor die koepelorganisatie noemt Katholiek Onderwijs Vlaanderen, heb ik dus meer dan 33 jaar gewerkt.
Zo.
Ik ben dan ook 16 jaar persvoorlichter, woordvoerder geweest en verantwoordelijk voor crisiscommunicatie. Ik was niet uit de kast. Maar op een bepaald moment ben ik gedwongen uit de kast moeten komen. Hoe is dat gekomen? Ik kreeg een nieuwe baas. En dat was voor de eerste keer een vrouw. Tot dan toe waren het allemaal kanunniken en monseigneurs die hoofd waren van het katholiek onderwijs. En ik kreeg dus de eerste keer een vrouwelijke directeur-generaal. En ze werd uitgenodigd voor een tv-programma. Met Jan Leijers. En Nachtwacht noemde dat. Dat was op primetime, zaterdagavond, een programma, die een praatprogramma, waar heel veel mensen naartoe kwamen. En ze werd gevraagd voor een gesprek. En in hetzelfde panel zat een moraaltheoloog, professor Vermeers, een moraaltheoloog, atheïst. En het gesprek was gaande. En op een bepaald moment vroeg de professor Vermeers, mevrouw Van Ecke, wat gaat u doen als u een homo-leerkracht hebt die gaat trouwen? En dan spreek ik terug, Remy, van meer dan 15 jaar geleden. Hè?
Ja.
Dus wat gaat u doen als u een homo-leerkracht hebt die gaat trouwen? En de nieuwe directeur-generaal antwoordt, dan zit het schoolbestuur met een probleem. Ja. Ik zag dat live. Ik zat bij Omo Vrienden te eten op zaterdagavond. Ik zal het nooit vergeten, in Antwerpen. En de eerste reactie die ik had, daar gaat mijn job.
Ja, precies.
Want, ja, ik was niet uit de kast, maar ik loop natuurlijk niet in een zak in Brussel. Ik frequenteer ook de homo-scène in Brussel met vrienden en zo. Dus
ja.
Dus ik had al mensen gehad die mij reageren. Ik heb op televisie gezien en zo. Oké. En dat bracht voor mij wel altijd spanning met zich mee, omdat ik daar niet uit de kast was. De maandagochtend heb ik onmiddellijk met haar contact opgenomen. Ik zei, kijk, ik moet dat je duidelijk stellen. Want ik was professioneel verplicht, want stel dat zij nog zo in de toekomst bepaalde controversiële anti-homo-uitspraken doen. En een journalist zou antwoorden, maar mevrouw, ben ik.
Ja.
U bent homofoob, maar uw woordvoerder is wel homo. Wat dan? Dus dan zou ik haar in verlegenheid brengen. Dus ik dacht, ik moet het zeggen uit professionele redenen.
Mm-hmm.
Ik heb daar een gans weekend mee geworsteld.
Dat kan ik
me voorstellen. Ik heb er heel veel pijn door gehad. En ik heb haar onmiddellijk, ja, ze was al verbaasd gekeken, ik moet u heel dringend spreken. Want, dan moet je weten, gans het weekend stond de Vlaamse media in rep en roer. De grootste onderwijsorganisatie is niet homovriendelijk. Homo's niet welkom in katholiek onderwijs. Het was media over alle kanten. En die kwamen bij mij ook binnen.
Ja.
Maar ik zeg, ja, zij was nieuw. En ze nam het allemaal over. Ik zeg, oké. Ze had geen overleg met mij. Ik heb haar laten doen. En heb ik onmiddellijk gevraagd, kijk, moet je spreken. En heb onmiddellijk het eerste moment dat we alleen zaten, heb ik gezegd, Mieke, ik moet je zeggen, ik ben homo en gelovig. Ik zeg, als je in de katholieke omgeving zegt dat je homo bent, is er altijd zo'n moment van stilte. Men beweegt op hun stoel en dan de reactie, maar jij bent oké hoor. Maar diegene van de Pride, dan zeg ik, waarom ben ik alleen oké? Ik ga ook naar de Pride. En als je zegt binnen een homo-omgeving dat je gelovig bent, dan is het, ja, maar het Vaticaan, en je bent daar niet welkom, je bent ongeordend. Dus in de twee werelden val je eigenlijk, je valt tussen twee stoelen. Ik zeg, kijk, dat is de situatie, het is aan u. En ze antwoordt mij dat een heel moeilijk weekend had gehad, want ze zegt, ik wist niet wat ik moest antwoorden, want ik wist niet wat de visie van de Vlaamse bisschoppen waren rond homoseksualiteit. Dus ik wist niet wat ik moest antwoorden. Mm. En het was het enige dat me uit mijn mond kwam. Maar ze zegt, ik heb er niks tegen. Mijn dokter is lesbisch, heeft een partner en die is volledig aanvaard en welkom. Ik heb totaal niks tegen. Maar ik wist niet, als nieuwe baas, wat ik moest zeggen.
Precies. Ja.
En ze zegt, nee, blijf. En wat ik vind, ze apprecieerde dat ik haar had ingelicht wat ik niet hoefde te doen.
Nee.
Ik was niet verplicht. Maar het geeft gewoon aan dat je als homo in een situatie kunt komen dat je moet outen zonder dat je dat wenst.
Zeker.
Wat een hetero nooit moet doen. En dat is het enige moment dat ik eigenlijk dat gedaan heb, maar ik ben voor de rest is daar nimmer. Ben ik discreet gebleven. Op, ik was afgesloten en ik ben verder gegaan. En dan is het eigenlijk gekomen, na die 16 jaar heb ik een passie geleefd in mijn werk, 7 dagen op 7, en op een bepaald moment betaal je een prijs. Die heb ik betaald met een zware burn-out. En dan kwam er ook een nieuwe baas en ik zeg, ja, het is... Nee, ik had dan... Ja, ik was... op uitgeput. En ik had nood aan afstand nemen. En ik had tot dan toe echt een prachtige carrière, boeiende carrière. En ik zeg maar, één oplossing is onderwijs verlaten en een sabbatical nemen voor mezelf, voor mijn eigen gezondheid.
Natuurlijk, ja.
Ik heb onderwijs verlaten en dan ben ik de wereld ingetrokken. En daar, als ik een tijdje in Australië, Verenigde Staten, daar ging ik naar de mis en zo ben ik in contact gekomen met queer churches. Gastvrije kerken waar homo's welkom waren. Duidelijk, zichtbaar, participeerden. En dan vroeg ik me eigenlijk af, hoe komt dat nu? Ik die vanaf kinds af aan in de parochie aanwezig was. Dan moet je er nog voor een stuk weten, dat was ik misschien nog vergeten te zeggen, dat ik op een bepaald ogenblik ook overwoog om priester te worden.
Ja.
Maar toen in een dilemma zat met mijn homoseksualiteit, omdat ik dacht, ik ga geen twee werelden kunnen combineren. Dus ik heb dat dan gestopt, maar ik heb daar eigenlijk nooit uitleg gegeven. Dus ik heb daarvoor een stuk... Dus ik vroeg me, hoe komt het nu dat wij onzichtbaar zijn? We zijn aanwezig, we zijn onzichtbaar. We zijn onzichtbaar naar ons zijn toe.
Ja. Ja.
Hoe komt dat? En vandaar ben ik beginnen lezen... ben ik beginnen mensen te ontmoeten, praten, overal. En zo ben ik met het gedachtegoed van James Martin, de Jesuit, in contact gekomen. Building a Bridge. Dat heeft me enorm geïnspireerd. En ik ben dan gaan kijken. Ik was dan ook uitgenodigd in 2 bisdommen in Frankrijk, waar al binnen het bisdom een priester was aangesteld om een pastoraal, LGTB-pastoraal te doen. Ik ben uitgenodigd geweest om de ganse dag met zijn team mee te lopen. En zo heb ik het boek van James Martin. Er bestaat in Frankrijk heel veel lectuur rond homoseksualiteit en geloof en zo. Ik ben tweetalig, dat maakt het gemakkelijk. Dus heb ik heel veel lectuur, heel veel gesprekken gehad. En zo ben ik eigenlijk gekomen tot 3 punten die voor mij altijd terugkwamen. De nood aan publieke erkenning van homoseksueel overkomen zeggen en hun familie.
Ja.
Want ik zeg altijd, de coming out van een kind is ook de coming out van de ouders. Die moeten daar ook een plaats. En die zijn soms, die er daar soms ook niet over spreken in hun parochie. Dat ze een homoseksueel kind hebben. Uit angst van de blik. Om geen erkenning. Of zoals in Vlaanderen zeggen, ogarme.
Ja.
Ogarme ouders, waar kom je toch tegen? Dus al die zaken. Dus publiek erkennen. Intussen natuurlijk hadden we al belangrijke dingen gehoord van Paus Franciscus. In 2013, waar hij sprak omtrent wie ben ik om te oordelen.
Ja.
Nadat hij van Rio de Janeiro kwam. Dan kwam ook de tekst van Amoris Laetitia.
Ja.
Waar hij vroeg om begeleiding, hulp en steun en erkenning. En zo, en dan ook een belangrijk element geweest. Ik ben reeds meer dan 11 jaar lid van een christelijke denktank. Dus niets met LGTBI te maken. Christelijke denktank. Die noemt Logia. En wij proberen eigenlijk christenen vandaag te zijn in de wereld. En eigenlijk ook naar media toe een ander verhaal te horen. Het is een beetje ontstaan op het ogenblik dat paus Benedictus was aangesteld. Omdat wij ons stuk niet erkend voelden als christenen in de wereld. En we komen al meer dan 11 jaar samen. En zo zijn wij in 2018, dus ik was in mijn sabbatical, zijn wij door paus Franciscus in privé-audiëntie in Rome uitgenodigd.
Prachtig, ja.
En dat was een bijzonder moment. En hij heeft ons toen toegesproken. En hij heeft gezegd, kijk, geef een stem aan de mensen zonder stem in de maatschappij. Aan de mensen in de periferie. En die boodschap, Remy, is bij mij heel hard binnengekomen. Want ik vond mezelf onzichtbaar. En ik vond al die mensen die werkzaam waren in onderwijs, in kerkelijke instellingen, in zorginstellingen, die katholiek zijn, homo, maar die angst hadden om zich te outen uit angst om hun job te verliezen. Of om scheef bekeken te worden. En zo is dat bij mij dan met de lectuur zo hard binnengekomen. Ik moet daar iets rond doen. Ik voel me geappelleerd om daar iets rond te doen. En zo met die lectuur, die ontmoetingen, kwam ik dus op die punten van die publieke erkenning. Tweede punt, noodzaak aan een pastoraal binnen de kerk.
Yeah.
Er bestaat vele, zoals RK Emancipatie, is een organisatie ontstaan buiten de kerk. In Frankrijk bestaan er verschillende organisaties. Een van de oudste is David et Jonathan in Parijs. Je hebt de Venir en Dus er bestaan heel veel organisaties buiten de kerk. En die ook loyaal zijn aan die kerk. Maar ik vond het noodzakelijk om een pastoraal te hebben, zoals ik in Frankrijk had gezien, binnen de kerk. Waarom? Omdat dit een duidelijk signaal geeft dat je een plaats hebt binnen die kerk.
Ja, zeker.
Dat je welkom bent. En eigenlijk een pastoraal vanuit aanvaarding in de geest van Amoris Laetitia.
Hm.
En dan het derde punt, dat was de realiteit in Vlaanderen, is dat er heel wat homoseksuele koppels zegeningen kregen voor een relatie. En ik zeg dan altijd, dat was vaak clandestien in de catacomben. En dat waren verschillende vormen. Snelle, korte, middellange huwelijken, al was het allemaal gaan. Die ik meemaakte. Ik zeg, er moet iets rond gebeuren. En met die drie punten, publieke erkenning, pastoraal binnen de kerk en een liturgie voor homozegeningen, had ik gewoon op papier gezet. En heb ik gewoon een afspraak gevraagd met onze hoofd van de Belgische kerk. Dat is kardinaal de Keesel, wat bij jullie kardinaal Eik is Jozef de Keesel. En tot mijn blijde verwachting kreeg ik heel snel een ontmoeting. En tot mijn heel grote verbazing mocht ik met hem persoonlijk spreken.
Zo.
En dat gesprek was voor mij ongelooflijk. Van wel, welkom. En hij die Jan zei, ja, je hebt gelijk, dat klopt, we moeten daar iets rond doen. Dus ik had me dat totaal niet aan verwacht. En hij heeft mij op het einde van het gesprek een huiswerk gegeven. Dat had ik ook niet verwacht. Dus ik dacht, oké, ik ga dat afgeven. Fair. En ik weet dat ook zelf in de tijd. Ontving ik ook mensen die mijn baas wilden zien. En mijn baas zei, wil je die ontvangen en luistert ernaar? En laat het, ik ken het systeem. Mm. En dat is geen kwaad, hè? Dat is niet negatief, maar je kent de geplogenheden. Nee, dus je kreeg een huiswerk en zeg, kijk, stel een werkgroep samen en werk die drie voorstellen volledig uit. Dan heb ik gewoon naar het belang van de ouders, had ik in mijn gesprekken een ouderkoppel die ik had ontmoet met 6 kinderen, waarvan 1 dochter lesbisch. Mm-hmm. En die ook een hele weg hadden afgelegd rond aanvaarding en dat nu volledig aanvaarden. Heb ik gezegd, kijk, willen jullie ouder en ik, betrokkenen, mee de zaken trekken, een werkgroep samenstellen. En daar hebben wij, onafhankelijk kerk heeft zich totaal daarmee in gemengd, hebben wij samen met die ouders, hebben wij gekeken naar een werkgroep van 12 mensen. Mm-hmm. Mensen uit onze gemeenschap, ouders en mensen uit de gemeenschap, en mensen die er totaal niets van afwisten, maar die wel geëngageerde christenen waren en die bereid waren met een open geest te kijken naar de situatie. Want je weet ook, Remy, als je met gelijke stem zit, we zijn altijd gelijk, hè?
Ja, ja, tuurlijk.
Maar je moet andere mensen hebben die dingen niet begrijpen. Of die zegt, ja, wat is dat? Wat is coming out? Mm. We zijn onze eerste vergadering begonnen, Remy, met al diegenen die er zaten, die betrokken waren, om te vertellen, wat is een coming out? Mm. En de ouders, wat betekent dat voor u, die coming out? Mm. Dat was voor heel veel die mensen de eerste keer dat ze dat hoorden.
Ja, precies.
En van daaruit zijn we beginnen te werken. Er was ook een theoloog bij, een pastoraal werken. Er was een religieuze bij, dus echt het brede spectrum. Hebben wij een gans jaar intensief rond die drie punten gewerkt. En ik coördineerde, ik was in elke vergadering aanwezig. En we hebben 30 bladzijden met voorstellen ingediend. Intussen kregen we ook het mandaat van de Vlaamse bisschoppen officieel om dat te doen. Dat was niet betaald, dat was allemaal vrijwilligerswerk. Maar dan plots kwam het responsum.
Ah oh ja.
Dat kwam de responsum naar boven, in maart denk ik. 21 kwam het responsum. En dan dacht ik, daar gaat mijn werkgroep.
Ja, ja.
Heb ik onmiddellijk contact opgenomen met de bisschoppenconferentie. Om te vragen mijn verbindingspersoon. Met de kardinaal. En die zeiden gewoon, jullie gaan gewoon door, er wijzigt niets. Er is ook een heel felle reactie gekomen, de meest bekende van onze bisschop van Antwerpen, Monsignor Bonny, ja. Die daar echt duidelijk gezegd hebben, no passeren. Dus we zijn gewoon verder blijven werken. In september 2021 hebben we het dossier ingediend, 30 bladzijden. En de Vlaamse bisschoppen hebben daar een jaar rond gewerkt.
Ja.
Af en toe vroegen ze mij feedback, en wat bedoelen jullie daar, of wat is het zo? Maar ze hebben hun eigen vertaling gemaakt van onze voorstellen. En tot mijn enorme grote verrassing hebben ze ook het voorstel van de liturgie opgenomen.
Ja, prachtig.
En dat was het wereldnieuws daar.
Ja, ja, ja.
Dat de eerste keer was dat bisschoppen officieel een gebedsmoment opnamen om dat voor een stuk op te nemen. Dus dat is het ganse verhaal. En dan hebben ze mij ook gevraagd, je hebt het nu in gang gestoken, wil je het nu ook trekken,
ja,
als coördinator? En dan heb ik, ja, ik was een beetje, het is voor mij zo ook zo, en dat was, ik zat hier met sabbatical nog, ik zeg, ja, oké. Maar dan was ik, zeg, ja, ik ga mijn coming out doen voor Vlaanderen nu. En wetende dat ik woordvoerder geweest was, ik durf eerlijk zeggen, was ik een beetje, ik wist niet goed wat, begrijp je?
Ja.
En ik doe het, dat is een unieke kans om nu iets te doen. Ik heb er nu rondgewerkt. Ik mag het niet uitwerken en ik krijg 5 collega's. We hebben 5 bisdommen die ook bereid waren om in hun bisdom samen met mij daar vorm aan te geven. En dat is eigenlijk het verhaal geweest. En voor mij is dat een heel dankbare stap. Dus ik noemde eigenlijk wat de Vlaamse bisschoppen hebben gedaan, pre-synodaal.
Ja.
Ze hebben geluisterd naar wat er leeft. Ze hebben dat bestudeerd en ze zijn ermee aan de slag gegaan.
Ja, prachtig.
Dat is het verhaal.
Ja. En als ik daar nog iets aan toe mag voegen, wat ik dan hoor, is ook een spirituele weg van uzelf, waarin je de woestijn in bent gevoerd.
Ja.
En daar in de woestijn waar je even tot rust moest komen en ook misschien wel de spoken uit het verleden moest laten rusten, komt een roeping en een zending.
Het is waar. En het is, weet, ik heb soms angst van dat te zeggen. Ik voel mij Het is heel vreemd om dat te zeggen. Ik heb soms nog dat gevoel, en dat ik vroeger ook, ben niet waardig om dat te doen. Wie ben ik om dat te doen?
Yeah.
En dat zit erin nog van dat, als homo ben je niet welkom, je bent zondig. En dat is natuurlijk, ik ben van een generatie die dat heel veel gehoord heb. Hè. Ik heb ook opmerkingen gehoord in de tijd in de kerk over homo's. Yeah. En dat ik zweeg.
Yeah.
Op een vergadering van bazen die ik hoorde dingen zeggen. En dat ik zweeg.
Mm-hmm.
En dat als een naald in mijn lijf kwam.
Zeker. En God spreekt andere taal.
Ja, maar het is hij die mij op weg heeft geholpen. Mijn zus, als ik ermee begon, zei mijn zus, maar Ali, je hebt nu zo een leven geleid. En nu start je dat. En ik kon niet anders antwoorden. En ik meen het, ik kan niet anders dan ik moet het doen. Er zit dat mij in mij zegt, gebruik je talenten daarvoor nu. Gebruik die talenten. En ja, ik blijf met mijn twee voeten op de grond ook neder daarin. Ik ben enorm dankbaar, maar soms als ik bezig ben, dan zeg ik, ja, God, je laat mij niet los, hè.
Doet hij niet.
Je laat mij niet tot rust komen. Maar hij steunt mij ook. Maar het is soms... Ja, ik ben hem dankbaar. En soms ben ik zo, oh Jezus.
Mm-hmm.
Kan ik dat, mag ik dat wel? Allee.
Ja.
Maar hij steunt mij daar ook in. En ik ben hem daar ook dankbaar voor. Hè, zonder enige twijfel. Mijn geloof is een constante geweest. Ook om de pijn van... Ja... Van jezelf niet te kunnen zijn. En het lijden. En ander leven willen leiden. Want een stuk wat ik vergeet, mijn coming out heb ik gedaan voor mezelf als eerste, na een reis met de rugzak door Australië. En ik heb toen al mijn activiteiten binnen het parochie opgezegd.
Mm-hmm.
Omdat ik mij niet waardig vond als homo om ostie uit te delen, om te lezen, om acolyte te zijn. En ik kon niet uitleggen waarom ik dat... Ik kon het niet zeggen waarom. Mensen verstonden plots niet waarom jij, die altijd in de kerk zat, halve pastoor, en plots stop je zonder commentaar. Maar ik kon het niet zeggen.
Nee.
Ik spreek van meer dan 30 jaar terug. Hè.
Ja, ja.
Het is nu maandag 30 jaar, ik was 33. Hè. Dus ik bedoel, die pijn, maar toch gesteund weten om door te gaan. Maar eenzaam ook, hè.
Ah ja.
Heel erg eenzaam geweest, hè.
Ja.
Ik heb het uiteindelijk kunnen zeggen aan mijn zus, die met 300% en mijn schoonbroer die met 300% hebben gesteund. Maar dat heeft een tijd geduurd om dat over mijn lippen te krijgen. Hè?
Zo. Ja.
En voordat ik ook in de treinen kwam met dat milieu.
Ah ja.
Dat vloekte volledig met wat ik was.
Ja. Ja. Maar het is dus, ook die dubbelheid, hè, die je aangaf. Tussen, zal maar zeggen, je voelde je aan de ene kant als christen, als katholiek. In de homogemeenschap minder gezien. En ja. als homo minder in de katholieke gemeenschap gezien. Terwijl
het.
In je eigen hart komen die dingen wel bij elkaar.
Klopt.
Ja.
En ik voelde mij wel gedragen. Ik kom uit een traditie bij mijn familie, van onze lieve vrouw van Lourdes.
Ah ja. Ah ja.
Ik kom uit de Lourdes-traditie.
Hmm.
En er was geen vakantie. We gingen zo heel typisch Vlaamse vakantie naar het zuiden, naar de Côte d'Azur, het zuiden van Frankrijk. De obligate weg via Lourdes.
Ja.
Ons flesjes wijwater vullen.
Ja.
Dat waren zo van die kleine flesjes. Mariabeel, ik heb ze nog. Was ik Mariabeel dat wij vulden met wijwater voor gans de familie.
Ja, ja, ja.
Onze auto was al vol met de vakantie, plus die wijwaterflesjes. Ja. We gingen allemaal vullen aan de grot.
Ja.
En mijn ouders hebben dat tot late leeftijd gingen zij altijd de maand mei naar Lourdes, in de meimaand, Mariamaand, naar Lourdes. Op Bedevaart in Oostakker, dat is tegen Gent, gingen wij. En die traditie heb ik met mijn familie, met mijn kinderen verder gezet.
Ja.
Dus die verbondenheid, die steun, daar heb ik altijd wel gevoeld.
Ja. Dus bij Maria was u thuis?
Ja, dat klopt.
Mm-hmm. Mooi. Ik wil even naar een andere vraag even. Dus ja, je hebt al heel veel verteld eigenlijk, ook wat ik in de vragen zeg maar had gezegd of gevraagd. Wat betekent dit werk nu voor de LGBT in Vlaanderen? In de zin van, hebt u al reacties gehad op dit werk? Wat is de spin-off van dit werk voor de katholieke LGBT? En ja, hoe werkt dat bijvoorbeeld ook uit in de rest van de gay-wereld in Vlaanderen?
Waar ik de laatste nu 2 jaar zeer actief heb op ingezet, is rond bekendmaking. Dus ik ben onmiddellijk begonnen met, in Vlaanderen hebben wij een koepelorganisatie van de LGTBI, genoemd Savaria. Dat is echt de koepel die alles verenigt, al wat dat met het thema te maken heeft, heeft één grote spreekbuis, Savaria. En ik heb onmiddellijk met hen contact opgenomen. Ben mij gaan bekendmaken. Ik heb mijn 5 collega's, waarvan 1 ook homo is, heb ik via hen vorming. Ze hebben vorming gekregen vanuit de koepelorganisatie, vanuit Safari. Om de mensen te, omdat wij vonden, wij moeten de mensen ontvangen. Maar om mensen te ontvangen, je begint met een naam. Hoe wil je aangesproken worden? En ook ja, ik kende dat wel, maar ik heb dan, ik zal zeggen, specialisten uit de koepelorganisatie gevraagd om onze mensen te vormen.
Ja.
En dat is, ik heb dat altijd gevraagd aan de kerk, mag ik dat doen? Alle volle steun. Dus wat ik doe, is ik probeer zoveel mogelijk alle organisaties van jongeren, onderwijs, vorming van leerkrachten, godsdienst, media, overal ga ik naartoe om eigenlijk mijn collega's en mezelf bekend te maken. Ik zeg altijd, om de dienstverlening van de kerk ten aanzien vanuit de gemeenschap en ouders bekend te maken vanuit acceptatie. En zo hebben wij bijvoorbeeld vorig jaar in augustus voor de eerste keer voor de Antwerp Pride, die de grootste Vlaamse Pride is,
yeah,
hebben wij een ecumenische viering georganiseerd.
Ah ja, dat heb ik gehoord, ja. Ja.
Daar bij de parochie heeft ons gevraagd, alsjeblieft, doe het opnieuw dit jaar. Dus we gaan, ik heb samengezeten met mijn collega van het bisdom Antwerpen, Saskia, hebben we opnieuw samengezeten, we gaan opnieuw een viering organiseren. Er komt volgend jaar een Pride in Hasselt, daar gaan we het ook doen. Dus we proberen de kerk zichtbaar te maken. En dat is niet evident.
Nee.
Dus we proberen de buitenwereld duidelijk te maken dat je als LGTB een plaats hebt binnen die kerk.
Ja.
En dat een plaats waar je kan horen. Ik maak ook, en mijn collega's ook, wij maken ook tijd vrij om mensen te beluisteren die de kerk verlaten hebben.
Hm.
Die uitgesloten geweest zijn, gediscrimineerd zijn, om naar hun pijn te luisteren. Dat was een van de bisschoppen die mij zei, Willy, maak tijd om naar die pijn te luisteren.
De periferie.
Ja, hoor daar naartoe.
Hmm.
Mensen die het verlaten hebben. Dus daar, en wat ook is, ik maak een punt van eer om mensen die er tegen te zijn ook te beluisteren.
Ah, ja.
Omdat ik dat ook belangrijk vind. Ik zeg ook aan de bisschoppen, als er brieven binnenkomen van mensen die er moeite mee hebben, stuurt die door.
Ja.
Aan mijn collega's en ikzelf. En die komen er. En het zijn vaak mensen die, ja, die kwaad zijn, die het niet begrijpen. En we proberen met hen in dialoog te gaan. Ik heb respect voor mensen als de brief ook respectvol is. Hè, want die krijgt er binnen. En wat heeft een Bergoglio nu weer gezegd? Ja, dat is niet het niveau waarop we antwoorden. Maar als mensen, soms is dat een waslijst van Bijbelse teksten, Leviticus, je kent ze, naar voren komen, maak ik een punt van eer om die mensen te woord te staan. Ik zeg altijd, ik luister, ik probeer altijd een mail voor een stuk. En ik vind het belangrijk, en ik heb respect, en dat zeg ik ook, aan mensen die het er moeilijk mee hebben. Ik vind dat we mensen, ieder zijn ritme daarin moeten respecteren. En dat voor mensen, ja, onbekend is onbemind. Maar ik zeg altijd, een vreemde wordt maar bekend als je met hem in gesprek of met haar in gesprek gaat. Wie ben ik? Hoe sta ik in het leven? En ik zie dan ook, luister, ik wil graag met u een persoonlijk gesprek hebben. Mijn collega's ook. Hè. Dus we nodigen uit om een persoonlijk gesprek bij ons binnen het bisdom te doen.
Ja.
Waar u verhaal kunt doen. Welke angsten u hebt.
Hm.
En dan valt dat stil.
Hm.
En er was iemand die zei, ik wil met u praten via mail. Ik zeg, nee, ik praat niet. Er was iemand die mij een mail stuurde. Ik heb hem ook gezegd, u benadert mij zoals een advocaat. Kunt u mij argumenteren waarom dit en waarom dat? En ik heb geantwoord, ik kan u antwoorden. Ik heb juridische background. Ik kan u als een advocaat antwoorden, maar we zijn gelovigen.
Ja.
We benaderen elkaar niet als advocaten.
Nee.
Ik wil met u praten van gelovigen tot gelovigen.
Ja.
Niet van homo, hetero. En ik wil, dan zeg ik, maak ik een punt van, ik wil geen gelijk halen. Hè?
Nee.
Ik wil u zelfs niet overtuigen. Maar ik wil wel, ik wil luisteren, zoals dat synodaal ook. Ik wil luisteren naar uw bekommernis, maar ik vraag ook dat je naar mijn verhaal luistert.
Ja.
En het is aan u dan, nee, je weet hoe dat je ermee omgaat. En dat gebeurt soms. Ik heb dat nog gehad vorige week, donderdag met een moeder, een verstandige vrouw, vriendelijke vrouw, 3 zonen, academici.
Mm-hmm.
En het ging omtrent de tekst Dignitas.
Ah ja, Dignitas Humana.
Maar rond de transpersonen.
Ja.
Eindelijk zegt de paus dat het niet kan. Zo begon het al.
Mm.
En dan heb ik gezegd, zeg, ik begrijp dat u daar moeilijk mee hebt. Zeg maar, zeg, heb je al met mensen gesproken? Nee. Zeg maar, ik heb met verschillende diepgaande gesprekken gevoerd met transpersonen.
Mm.
Ik kende dat ook niet. Ik heb er wel over gelezen. Zeg maar, de gesprekken met die mensen, hun lijden, hun zoektocht, het niet goed weten, het suicideren.
Mm-hmm.
Het zijn vaak mensen die in relatie zijn, getrouwd zijn, hetero zijn. Die op een bepaald moment zeggen, ik ga kapot. Ofwel is het een ofwel het andere. En die uiteindelijk de stap zetten om zichzelf te kunnen zijn. Ik heb daar van die gesprekken, hebben mij diep geraakt. En ik ben die mensen enorm dankbaar. Ze hebben mij gevormd. Ze hebben mij inzichten gegeven. En ik praat daar totaal anders over.
Mm-hmm.
En ik vraag begrip voor die mensen. En dat is niet eenvoudig. Ik zeg altijd, het is zoals ik niet kan begrijpen. Ik ben homo, dat ik met een vrouw een seksuele relatie heb. Zeg, zoals jij, als homo, als hetero, moeilijk hebt om met een man een relatie te hebben. Zeg, maar we moeten elkaar, ontmoeten we elkaar, is die liefde van God, dat we mens willen zijn. We willen als mens gewoon zichtbaar zijn. Het gaat hem niet om mijn homoseksualiteit. Ik ben meer dan mijn seksualiteit.
Zeker.
Ik ben een persoon die in relatie leeft met de maatschappij en die gewoon christen wil zijn, mee wil participeren, mee wil bouwen, mee wil kerk vormen. En meer, niet meer of niet minder.
Nee. En je wil niet gereduceerd worden tot je seksualiteit. Hè?
Voilà. En, ja. dat is een heel... En het gesprek bleef moeilijk. Hè? Ze bleef, ja, ze antwoordde me dan. Ja, maar als ik dan me beter voel als ik op mijn handen loop.
Ja, een onzinnige vraag. Ja.
Ja.
Ja. Mag ik even doorgaan naar een...
Ja.
Want ik kijk ook even naar de tijd, ook vanwege de tijdspanne van zo'n interview. Ik zou eigenlijk nog 2 vragen en misschien daar een beetje wat beknopt antwoord op willen vragen. Droom en verandering. Wat zou u willen dromen en veranderen binnen de katholieke kerk op het gebied van LGBT? Dus dat is 1 vraag.
En dromen zijn eigenlijk buiten mijn verwachtingen al voor een stuk uitgekomen.
Mm.
En in de zin van dat de kerk naar de LGBTI-wereld, ik zou moeten zeggen paus Franciscus, enorme stap heeft gezet.
Mm.
Ik had nooit durven dromen 10 jaar geleden dat ik die functie wat ik vandaag neem, zou opnemen. Ik bedoel, die droom van dat ik mezelf kan zijn in die kerk, dat ik de ruimte krijg om daarom te werken, voor mij ja, is een enorme droom. Als ik dan verder ga, en ik blijf verder gaan, ik bedoel, de teksten en Fiducia ook. En ik noem dat soms, die moeilijke dingen die er nog in staan, noem ik een beetje Vaticanees. Ja. Dat betekent een beetje stappen vooruit willen staan, maar toch een beetje, allee, toch niet alles veranderen. Dat is een beetje, als Belgen kennen we dat, dat noemen we een compromis.
Ja.
Maar wat in mijn bekommernis is nu, is eigenlijk dat wij meer naar elkaar blijven luisteren met barmhartigheid.
Mm.
Ik heb het heel moeilijk met christenen die elkaar in de haren zitten. Oh ja. Ik heb het daar heel moeilijk mee. Mensen, zoals ik aan iemand een mail antwoordde, dat ik zei, je antwoordde mij met alle teksten, en ik antwoordde, u kunt niet voor God spreken. Ik kan niet voor God spreken. Maar in de liefde voor God kunnen we elkaar ontmoeten.
Mm.
En dat mensen meer luisteren naar elkaar zonder vooringenomenheid. Leer elkaar kennen. Wat deed Jezus Christus? Die ging overal in de periferie op stap. Luisterde, praten met de mensen. Die inspiratie. En ik wil echt, een grote bekommernis is voor de toekomst van de kerk, dat we eigenlijk verder de weg van het luisteren met participatie van de leken.
Ja.
Want de laatste tekst, Dignitas, heb ik met de vraag gesteld. Is die tekst in handen gekomen van mensen, is er een voorlectuur geweest van mensen uit die gemeenschap, met ouders die geen kinderen kunnen krijgen, met transpersonen, is daar een gesprek rond geweest? Ook al is die tekst van Dignitas prachtig, tegen criminaliseerden, en we moeten toch de klemtoon stellen, Remy. Welke wereldleider, kerkleider, heeft zich zo zijn nek uitgestoken voor ons?
Geen enkele tot nu toe.
Voilà. Dus, ik bedoel, ik wil, mijn droom is voor een stukje al uitgekomen, maar mijn andere droom is dat we als christenen elkaar niet in de haren liggen, maar naar elkaar luisteren. Synodaal.
Mooi. Dank. En dan de laatste vraag eigenlijk. Hè. Ik ga even over de vraag van kardinaal Eik heen, want misschien verdient het niet eens zoveel aandacht. Mijn vraag is, wat zou u de christenen, katholieken in Nederland en ook de leiders van de kerken in Nederland als boodschap willen meegeven voor de toekomst van de LGBT-relatie?
Die vraag komt een beetje over, dan voel ik me een soort van guru, en dat ben ik niet.
Nee, maar toch.
Maar ik wil ik wil gewoon vanuit mijn getuigenis vertrekken.
Ja. Yeah.
Ik wil vanuit mijn getuigenis vertrekken om te zeggen, geef die kerk die ons dierbaar is, niet op. Laat die niet in handen van anderen. Participeer mee. Ga in gesprek. Ga in gesprek met kerkmensen. Maar niet in een gesprek van arrogantie, van controverse, maar wees gewoon jezelf en zeg wat op je hart ligt. Zeg waar je pijn hebt als bepaalde dingen gebeuren. Zeg het ook. Want sommige mensen hebben wat schroom van tegen bisschoppen of kardinalen voor een stuk. En ik bedoel dat dan op een respectvolle manier. Hè?
Ja, ja.
Maar getuig gewoon en durf gewoon zeggen, kijk, en meneer Monsignor of meneer Kariaan, u doet mij pijn.
Hmm.
Ik heb dat al op een vergadering gezegd. Hè?
Hmm. Dat is...
Waar ik soms dingen hoorde en dat ik van een kerkleider en dat ik gewoon geantwoord heb. Sorry, maar stop even. Wat u hier nu zegt, dat komt bij mij heel hard. Dat doet mij pijn, weet u wat u zegt?
Ja.
En die persoon was... Plots kwam hij tot besef wat hij eigenlijk uitgesproken. En ik had geluk, collega's zeiden ook, maar nee, ik was de enige betrokkenen in die vergadering.
Ja.
En had ik gezwegen, dan zei ik, klopt hij wat hij zegt?
Ja.
Dus ik bedoel, getuig, doet dat op een respectvolle manier, maar geeft die kerk niet op.
Nee.
We hebben elke christen, we zijn gedoopt, en de paus heeft duidelijk gezegd, para todos, we hebben daar ook een dienstbare rol in te spelen aan mensen die uitgestoten worden. Die jonge mensen die vandaag nog zelfmoord plegen om hun identiteit. Als christen hebben we daar een rol als vaders te spelen.
Ja.
Dus geef niet op, blijf praten, doe het maar via getuigenis. Gewoon op die manier.
En dat is hartstikke mooi dat u dat als laatste ook zegt, als een getuigenis. En inderdaad, geef de kerk niet op. Want het is de plek waar je thuis mag zijn.
Ja.
Hè? En inderdaad, al die afwijzing en de pijn die daarmee gepaard is, bespreekt die uit. Hè?
Ja.
En wat je zegt, op een respectvolle manier. Hartstikke fijn. Ja. Dank Willy voor uw...
dank aan u, Remy.
Ja.
Hartelijk dank voor uw kwaliteit.
Ja.
Nee, dank u wel.
En morgen of overmorgen de graalbokaal. Of eigenlijk moet ik zeggen vandaag de graalbokaal. Want ik zend het pas uit op het moment dat u die heeft ontvangen natuurlijk. En ik hoop dat ik erbij kan zijn. Ik moet eventjes kijken. Ik moet zelf nog ergens anders ook heen. Maar ik ga proberen om daarbij aanwezig te zijn.
Het zou fijn zijn dat we elkaar live zien, hè?
Zeker, zeker. Nou, alle goeds. En voor deze avond zeg ik goedenavond.
Dankjewel.
En geniet nog even van Amsterdam.
Ja, ik ga iets gaan eten en even unwind doen.
Hartstikke goed.
Oké. Bedankt voor je tijd ook, Remy. En tot binnenkort, tot hopelijk tot zaterdag. Hè?
Tot binnenkort, hè? Ja, dag, Willy.